Vandaag zitten er 10.700 gedetineerden in de Belgische gevangenis. Dat zijn dus 10.700 volwassenen. Maar wat gebeurt er met de jongeren die strafbare feiten plegen? Horen zij thuis in gevangenis of trekt hun leeftijd dit in twijfel?
Goedemiddag, Max Lena. Welkom in de zanden. Er komt veel meer bij kijken dan dat alleen, dan de feiten dat ze plegen. En ja, dat is moeilijk ook om mensen duidelijk te maken. Oké, die jongeren plegen feiten en die moeten wel gestraft worden, maar die zijn nog jong en die hebben nog een ganse toekomst voor hun, dus die mogen ook niet hypothekeren.
In Vlaanderen zijn er gemeenschapsinstellingen. De instellingen hebben een open en een gesloten afdeling, maar er is, behalve de regels, heel weinig verschil. De levens van de jongeren spelen namelijk tijdens de bepaalde periode voornamelijk af binnen de muren van die instelling. In deze podcastreeks ontmoeten we de mensen die werken, vastzitten in en vertrekken uit zo'n gemeenschapsinstelling.
Tja, hoe kom ik hier terecht?
Dit is Joachim.
Ik ben Joachim de Greef, 45 jaar en ik werk als begeleider in een leefgroep.
Joachim werkt sinds 3 jaar in De Zanden, een gemeenschapsinstelling in Ruisleden. De Zanden heeft 3 campussen. 1 in Ruisleden, 1 in Beernem en 1 in Wingenen. En binnen die verschillende campussen werken ze met leefgroepen.
De leefgroep is eigenlijk waar dat plaats is voor maximum 10 jongens die hier geplaatst zijn door de jeugdrechter. En mijn taak daarin is, ik begeleid de jongens doorheen de dag. Die hebben een vaste dagstructuur. En wij gaan dan activiteiten met hun doen, maar hun ook begeleiden naar onderwijs, afspraken bij de dokter. We staan eigenlijk altijd met 2 op de leefgroep. En dan hebben we nog 1 jongen die ons wordt toegewezen, waar we specifieke aandacht voor hebben.
Joachim spreekt uitsluitend over jongens, omdat de afdeling in Ruisleden waar hij werkt uitsluitend jongens opvangt. De afdeling in Beernem daarentegen is de enige gemeenschapsinstelling voor uitsluitend meisjes. Wat ik mij afvraag is wanneer dat de jongens hier in Ruisleden terechtkomen.
Wie zit hier eigenlijk? Jongens tussen 14 en 18 jaar waren op dit moment, volgens de oude wetgeving, een gevangenisstraf opstaat voor een volwassene van 5 jaar. Die is dan met geweld, brandstichting, slagen en verwondingen, drugsdealen, moord, verkrachting. Ik zeg het, sommige jongens plegen feiten. Waarom? Omdat ze thuis niks hebben. Dus meneer, ik wil eten en ik ga stelen om eten te kopen. Zeg niet allemaal, hè. Maar er zijn zo gevallen.
Maar Joachim vertelt mij dat niet iedereen die in een jeugdinstelling terechtkomt, daar ook zelf schuld aan heeft.
Bij de meisjes is het een beetje een ander verhaal, want daar zitten veel meisjes die zelf slachtoffer zijn van ja, dan het meer het... De criminele wereld, die prostitutie, zitten er veel. En is ook veel wegloopgedrag en zo, die situaties. Er zijn er ook met een criminele achtergrond die feiten hebben gepleegd.
Maar dat is de minderheid. Beernem is dan ook de enige campus die uitsluitend meisjes opvangt. Elke instelling verschilt qua werking en qua dagindeling. Wat wel overal hetzelfde is, is het belang van structuur.
Dus de jongens die hier geplaatst zijn, hebben een vaste dagstructuur. Dus de ene groep start om 7:15, de andere groep om 8:00 en dat wisselt. Dan ontbijten ze samen, 9:00 gaan ze naar het onderwijs, tot de middagmaal samen huishoudelijke taken uitvoeren, naar het nieuws kijken, weer naar het onderwijs en dan 's avonds is er van alle activiteiten.
En een van die avondactiviteiten is de bewonersraad. Dat gebeurt op maandag.
Het kiezen van de maaltijd, beleg, zaken die ze willen. Het zijn gezonde jongens van 17, 18 jaar. Die hebben al een keer nood aan bepaalde films of blaadjes dat ze willen kijken. Dus dan worden die vragen daar gesteld.
En die gezonde jongens hebben ook nog leerplicht.
We proberen een aansluiting te zoeken met het onderwijs als ze extern lopen. Maar dat is moeilijk, want sommige jongens zijn al 3, 4 jaar niet meer naar school gaan. En dat wij zeggen, hoe kan dat anno 2022, dat die nog altijd onder de radar blijven en niet gedetecteerd worden door de bestaande, de CLB, maar alleen het straathoekwerk. En als ze die niet vinden, en, ja, dat die dan toevallig tegen de lamp lopen omdat ze feit plegen en gepakt worden. En als je dan de naam door de computer haalt, dat ze hier binnenkomen met 4 bladzijden aan gepleegde feiten en zo. Dat gebeurt, ja.
Ze doen er dus alles aan om ook zij, die al jaren onder de radar leefden, terug te onderwijzen.
En eigenlijk is een dag in 2 delen. Het ochtendgedeelte is theorievakken. Gewoon wiskunde, Nederlands, Frans, een beetje maatschappelijke vorming. En in de namiddag zijn praktijkvakken. Dus dat gaat van mechanica, houtbewerking, tuinbouw, lassen hebben we ook.
Niet iedereen is schoolmoe. Er zijn ook heel wat jongens die voor hun opname een goede schoolloopbaan hadden.
En dan proberen een samenwerking aan te gaan met de externe school. Dus als ze de opdrachten en hun cursussen hier krijgen en dan worden die in een aparte klas. De jongens zijn dan bezig met hun eigen vakken en worden ze daarin ondersteund. Met dan het oog om na een bepaalde periode terug naar hun school te gaan, dat ze effectief daar school lopen en dat ze hun examens en zo kunnen meedoen, dat ze hun jaar eigenlijk niet verliezen.
Tot zover hoe de dagen er in de Zanden structureel aan toe gaan, want waar ik als leeftijdsgenoot enorm benieuwd naar ben, is naar de jongeren zelf. Hoe staan zij in deze situatie? Trekt zo'n opname aan een alarmbel van nu moet het anders, nu moet het beter? Of wekken die 4 muren van een instelling uitsluitend verzet, agressie op?
Dat is dubbel. Sommige jongens komen hiertoe en willen hun leven opnieuw op de rails krijgen. En andere jongens die gaan in het verzet, zijn boos omdat ze gepakt zijn, zijn boos omdat ze binnenzitten. Zijn boos op de maatschappij, op de jeugdrechter, op hun ouders. Ja, en dat is dan detentieschade dat we proberen te vermijden. Jongens die hier niet hoeven te zitten, of waar dat de feiten of de omstandigheden eenmalig zijn, laat ons zeggen, willen we dat die zo snel mogelijk terugvloeien naar de maatschappij. Zodoende dat ze zo weinig mogelijk in contact komen met de iets zwaardere jongens, waar dat ze dingen van kunnen leren of van oppikken en dat ze dan zeggen, ze gaan die dan adoreren en als voorbeeld stellen, naar opkijken en dat willen we dan vermijden. Dus ja, we hebben ook andere jongens en die zeggen van, ja, het is hier toch zo slecht nog niet. Ik ga terugkomen. Waarom? Ja, omdat ze thuis in de buitenwereld geen een dak boven hun hoofd hebben, geen eten hebben. En hier hebben ze dat wel. Hier hebben ze dan een beetje het familiale, huiselijke sfeer dat ze toch hebben, dat ze buiten helemaal niet hebben.
Terugkomen, dat betekent nieuwe feiten plegen om terug te mogen komen.
Ja, dat gebeurt.
De jongens die in de Zanden aankomen verblijven er minstens 3 maanden. Maar hoe zwaar hun feiten ook zijn, na hun 18e verjaardag eindigt hun plaatsing.
In principe, 18e verjaardag is, daar is de poort. En soms gebeurt het dat we niks hebben en dat de jongens aan de poort staan en dat er geen oplossing is. Degene die echt wel een gevaar zijn voor zichzelf en de maatschappij, die kunnen wel verlengd worden tot hun 21 jaar. Er wordt altijd gezegd, Vlaanderen is een van de meest welvarende streken, regio's van Europa, van de wereld, dat gaat vergelijken. Ja, wij worden met de keerzijde van de medaille geconfronteerd en dan zien we dat er nog veel, veel werk op de planken ligt aan begeleiding, aan opvang van kinderen, ja, psychiatrie. Er is geen plaats. En dan zie je dat er nog echt wel veel werk en miserie in de wereld bestaat en dat het niet allemaal zo reuze geur en maneschijn is dan dat sommigen willen laten uitschijnen. Just because I'm
Hoewel er wekelijks jongeren worden uitgezwaaid aan de poorten van de Zanden, ziet Michael de jongens soms ook nog terug.
Ja, per toeval komen die eens tegen op straat of soms. Ja, ik ben ook actief als vrijwilliger in een andere organisatie en dan kom ik in de gevangenis van Brugge terecht en dan kan het daar soms zijn dat ik daar iemand tegenkom.
Waar haal jij voldoening uit? Ik denk dat het soms toch ook moet voelen als dweilen met de kraan open door gebrek aan middelen, als ook door jongens die je misschien met alle moeite en alle liefde van de wereld gewoon niet op het rechte pad krijgt.
Ja, dat zijn in kleine dingen. Hè. De erkenning dat je krijgt van de jongens soms, omdat je iets voor hun gedaan hebt. Dat gaat van een boodschap of iets kunnen regelen dat ze tevreden zijn. Maar ook evengoed een sportactiviteit samen met hun een keer goed fysiek doorgaan en ons uitleven en dan dat ze daarin tevreden zijn. Hey. En soms zijn er succesverhalen, hè, dat je een relatie weer herstelt tussen ouders en de jongeren, of dat er toch weer contact is, of telefonisch of fysiek, dat ze op bezoek komen. Dus van daaruit, dat zijn zo de voldoeningen waar je moet uitputten.
Hoe ver het ook van je bed lijkt te zijn, volgens Joachim kan iedereen in de zanden terechtkomen.
Als jij in een wijk woont en daar lopen gasten rond met de nieuwe Air Max, Nike Air Maxen, en uw moeder heeft niet de middelen, die zorgt wel voor u, je hebt u eten, dit, maar die kan net niet die schoenen of niet die jas of niet die een training kopen. En je ziet daar iedereen op straat rondlopen op pleintje waar je zit te basketten of te shotten en die lopen daarmee rond. En dan komt er daar zo'n man bij u en die, of een jonge type en die zegt van, hey, ja, ik zie dat je die schoenen wilt hebben en hier, je krijgt die schoenen van mij, maar dan moet je van mij een keer dat envelopje naar daar gaan doen of dat pakje een keer naar daar doen en dan begint dat. Ja, en dan af en toe, ja, hier een joint up en ze zijn vertrokken en ze glijden daar zo in en ja, iedereen kan daarmee geconfronteerd worden. Ik heb een aantal jaar in het onderwijs gewerkt in Brusselse en mijn collega, haar twee kinderen zijn ook geplaatst geweest. Dat was een normaal, om het clichématig te omschrijven, Vlaams gezin. Jongens zijn met drugs gaan experimenteren, zijn beginnen te dealen, zijn een aantal keer tegen de lamp gelopen en zijn ook in dienstenlink terechtgekomen. Dus je kunt er niet echt een lijn in trekken. Sommigen zullen dat wel doen en zullen dat, naar de achtergrond kijken en een oordeel vellen. Procentueel zitten die er allemaal, dat is meer voor politieke doeleinden en daar te scoren. Maar eigenlijk, iedereen heeft potentieel voor hier terecht te komen.
Mag ik vragen of jij zelf ook ooit in zo'n setting hebt gezeten?
Nee, want dan zou ik hier niet mogen werken.
Ah,
ja, ja. Er zijn in het verleden al mensen die hier zijn komen solliciteren en dan ze dan zeggen, maar die naam zegt mij iets en een keer door de computer gehad hebben. Nee.
Joachim werkt dus inmiddels 3 jaar in de zanden en al 10 jaar in het jongerenwerk. Als ik hem naar zijn mooiste herinnering vraag, moet hij niet lang nadenken.
Gewoon vorig jaar ben ik voor de eerste keer mee geweest op kamp. Dus we gaan met die jongens op kamp, een week naar Dardenne. En dan staat er zo verbrouwen heert dat die... Allee, wat dat voor mij een evidentie was, ik heb altijd in een jeugdbeweging gezeten. Ik ging 10 dagen op kamp, dat was the time of my life. En dan zie je dat bij die gasten eigenlijk ook, waarvan dat er een aantal zijn, dat dat nog nooit niet hebben meegemaakt. Zo een week weg, sportactiviteiten doen, andere activiteiten samen doen, zo gezellig samen zijn, een kampvuur, een barbecue, dat blijft wel bij, ja. En dat er ondanks wat dat ze uitgestoken hebben, of voor welke feiten dat ze hier zitten, dat ook gewone jongens zijn dat hier soms zijn, die snakken naar een beetje genegenheid en warmte. Dat blijft u bij, ja.
Dit korte interview met Joachim was slechts een smaakmaker. Met deze podcastreeks belichten we aan de hand van een aantal portretten de werking en de impact van de zanden. We volgen een aantal bewoners op de voet, praten met begeleiders, leerkrachten, therapeuten en nemen deel aan de activiteiten. Ontgrendeld is een 6-delige podcastreeks over de zanden, gemaakt door de Podcast Planet.